het comité Ethiopië haar jaarlijkse inzameling op de bekende plaatsen in ons dorp zal houden. Dus tussen 12 en 1 vandaag. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 145ste psalm en daarvan het 3e en het 4e vers. Psalm 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 3 en 4 van 145. Lezen vanmorgen het woord des Heren uit de psalmen. Psalm 145. En na de schriftlezing zingen we het 8e vers van psalm 66. Kom te luister toe gij Godgezinden. Psalm 66, het 8e vers nadat we gelezen hebben psalm 145.
Een lofzang van David. O mijn God, ik koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En ze zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedheid overvloediglijk uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken, om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen, en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking in dit morgenuur vinden wij in het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie, de versen 17 en 18. Lucas 2, vers 17 en 18. En als zij, dat zijn de herders, het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Laten wij samen over de bediening van het woord des Heren zijn onmisbare zegen vragen. Heren, weer ligt het evangelie voor ons open en weer mogen wij gaan luisteren naar wat u vanuit dat woord tot ons te zeggen hebt. We mogen u weer volgen in uw heilsopenbaring zoals gij ons uzelf bekend gemaakt hebt. En zoals gij ons in de schriften ook tekent hoe gij uw werk doet in het leven van mensen. En wat de vrucht van het werk van uw genade in hun harten is. We bidden, Heere, dat gij ons verstand wilt verlichten in spreken en luisteren. En dat u ons met uw genade wilt vervullen. Laat uw geest ons ware wijsheid leren. Laat hij, die heilige geest van u, ons verstand verlichten, de nevels opdoen klaren en laat hij ons leiden in alle waarheid. Het gaat er niet om, heren, dat we allemaal precies hetzelfde beleven. De weg van de herders was toch ook weer een andere dan de weg van de wijzen. En Simeon heeft het weer op een andere manier geleerd. En hij is er op een andere wijze toegekomen dan Anna. En zo zullen er altijd verschillen zijn. En zo zal er altijd verscheidenheid blijven onder al degenen die u vrezen. Maar in één ding komen ze toch overeen. Ze hebben allemaal het kindeke gezien. En ze hebben allemaal in hem hun zaligmaker leren aanschouwen. En dat is voor ons allemaal net zo nodig. En dan wilt u de ene langs deze weg en een ander langs die weg brengen. Als we daar maar in waarheid komen, Heren, waar wij het kindeke mogen vinden. En waar wij mogen gaan aanschouwen met Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heere, wilt u ons daar brengen voor het eerst en bij vernieuwing. Want dat is ook nog waar. We moeten het steeds weer opnieuw leren. We moeten steeds weer opnieuw leren zien met ogen. En we moeten in dat kind van Bethlehem, in de Zoon Gods die in het vlees gekomen is, in de man van smarten, in de verhoogde aan uw rechterhand, in de koning der koningen en de heren der heren, in de profeet, priester en koning, in de borg en zaligmaker, in de goede herder en het brood des levens en de ware wijnstok. En in alles wat hij van zichzelf gezegd heeft, we moeten in hem toch ook gaan aanschouwen dat al de schatten en rijkdommen van wijsheid en kennis in hem verborgen zijn. En zo zullen wij toch ook moeten leren opwassen en toenemen. Als het zaad van het evangelie in ons hart gevallen en ontkiemd is. En als het begonnen heeft vruchten te dragen, Heren, dan bent u het toch waard dat wij meer en meer leren zoeken en verstaan van dat heil dat gij bereid hebt. En dan zult u er ook in verheerlijkt worden als uw volk zich beijveren mag om datgene wat u bekend gemaakt heeft te doorzoeken, ijverig en bestendig. En dat wordt het toch ook in het leven van hen die u vrezen. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Heere, geef dat onze harten daartoe bereid mogen worden. En als dat zo niet is, als wij voor al dat heil dat u ons bekend laat maken, ook in het kerstevangelie, blind zijn. Dan bent u toch machtig om het te veranderen, Heere. U bent toch ook machtig om van doden levenden te maken. U hebt geroepen de dingen die niet zijn alsof ze waren. U sprak met uw machtswoord, er zij licht en er was licht. Datzelfde wonder kunt u herhalen, Heer, in het leven van een duister mens. Van iemand die naar uw eigen getuigenis dood is in de misdaden en in de zonden. Ook al zitten we dan in de kerk en al zingen we onze psalmen en al leven we mee en al doen we vele dingen op de kerstdagen en rondom de kerstdagen en al maken we allerlei kerstfeestvieringen mee en al horen we allerlei kerstmeditaties en preken, dan kan ons hart nog zo gesloten zijn en nog zo koud en hard en kil zijn, zodat van al de woorden die gesproken worden en van al de liederen die gezongen worden, er ook niet één woord, nog niet eens een half woord indringt in dat gesloten hart. Maar Heer, u bent machtig om de grendels weg te nemen. U bent machtig om door de krachtige werking van uw Heilige Geest het zo te maken dat doden gaan horen de stem van de Zoon van God. En dat er leven komt in hun dood. En dat er licht komt in hun duisternis. Heer, u hebt die heidenen uit het verre oosten door de kracht van uw woord en geest gebracht naar Bethlehem. U hebt de herders die in zichzelf ook onbekwame en ongeschikte mensen waren, gebracht tot de aanbidding. En u doet het steeds, u doet het de hele geschiedenis door. En steeds weer opnieuw blijken er toch ook weer, dankzij dat genadewerk van u, hoewel er tegenstand en hoewel er listen en lagen van de vorst der duisternis zijn, mensen te wezen die door u gebracht worden aan de voeten van de Heere Jezus. Er blijken toch altijd weer mensen te zijn, Heere, in wier leven gij de sterkste werd. In wier leven gij met uw goddelijke kracht wilde beginnen te werken. Er blijken toch altijd weer mensen te zijn, Heere, die het leren beleven en daaruit ook leren leven, dat gij hen overreden wilde. En dat zij daardoor overreed geworden zijn. En het blijkt toch altijd weer waar, ook in donkere tijden, dat u altijd uw volk hebt. Er waren er ook in de dagen van Christus geboorte, ook al was de wereld in de duisternis gehuld, en al was het volk van Israël een volk met al de godsdienst toch blind en verduisterd. Er waren er toch nog, ook toen nog, die gij noemt het overblijfsel naar de verkiezing der genade en aan wie gij uw heil bekend maakte. En Heere, dat is vandaag toch nog zo. En dat zal altijd zo zijn. Mogen er ook onder ons en uit ons midden velen zijn, Heere, die door de kracht van uw genade zijn aangeraakt en die door u worden getrokken en geleid en gebracht tot de kennis van de waarachtige zaligmaker. Heere, we smeken u, ga dan met dat werk van u ook op deze tweede kerstdag door en geef dat degene die kennis van zaken kregen en die inzicht kregen in de heilgeheimen van uw getuigenissen, met de herders er ook over mogen spreken en het mogen uitdragen en het andere mogen toeroepen. Kom, ga met ons en doe als wij. Heere, wilt u dat genadig werken, opdat ook de zegen op deze tweede dag mag worden ondervonden als een wonder dat gij nog uit genade schenkt. We bidden u, Heere, dat gij zegenen wilt het woord dat vandaag op andere plaatsen ook nog verkondigd mag worden, En laat ook overal waar dat evangelie nog klinken mag, het werk van uw genade openbaar komen. En waar we u dan bijzonder voor mogen bidden, Heere, op deze tweede kerstdag, dat is voor uw heil ook onder de volkeren. Simeon heeft gezegd dat de Heere Jezus Christus een licht tot verlichting der heidenen zou zijn. Mag dat vandaag ook inderdaad in onze geest leven. En mag dat ons ook leiden tot het waarachtige bidden voor uw zee, om uw zegen op het zendingswerk. En dat ze zo komen, Heere, als de wijzen van weleer, ook uit het heidendom, om u te leren aanbidden en u te bidden om genade. Heere, zegen het werk der zending. Zegen uw woord ook onder het volk van Israël. Wilt gij het gebruiken om onder al de geslachten van deze aarde uw gemeente te bouwen? We denken bijzonder aan het volk van Ethiopië. Als op deze dag een inzameling zal worden gehouden in ons dorp. En als wij onze bijdrage mogen leveren voor hulpverlening daar, dan bidden wij van u, Heere, dat daar uw zegen op rusten mag. En dat gij het zelf met uw zegen wilt vergezellen. Het geld dat bijeengebracht wordt en de hulp die geboden wordt. En dat gij met name ook middelen en wegen wilt geven dat de hulpverlening mag geschieden in het kader van de verkondiging van het evangelie. Zodat het niet alleen voedsel, zodat het niet alleen medische hulp mag zijn, maar zodat er ook de verkondiging mag wezen van dat waarachtige woord van u, van dat evangelie van uw genade. En zodat er ook brood voor het hart mag worden gegeven. Dat is nog harder nodig dan wat anders, Heere. O, wij bidden van u voor diegenen die in deze dingen werkzaam zijn. En dat uw gunst dat alles dan zal mogen bekronen. Geef ons ook milde harten om mee te delen aan degenen die nood hebben en die gebrek hebben. Wij hebben zoveel overvloed. Als zij zouden kunnen zien hoe wij ons kerstfeest vieren en met welke weelde en luxe en overvloed wij deze dagen kunnen doorbrengen, terwijl zij aan het allernodigste soms gebrek hebben. Heere, wij bidden u dat gij geven wilt, dat er milde harten en milde handen mogen zijn. En dat we zo ook daarin van onze overvloed mogen geven, opdat we ook daarover uw zegen zullen mogen kunnen verwachten. Maak gij het dan nog genadig wel. En doe het ons ervaren, Heere, dat u aan ons denkt, dat u aan deze wereld denkt, dat u aan mensen in nood denkt. Dat u uit de hemel uw heerlijkheid nog hulp wilt zenden. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 34ste psalm het eerste en het tweede vers. 34, 1 en 2. Ik loof de Heer mijn God en komt maakt God met mij groot. In die ene nacht hebben de herders uit Bethlehem heel wat meegemaakt. Het begon met de boodschap die zij hoorden van de ene engel. En dat werd later uitgebreid. En toen zij de engelen, de menigte van hemelse heerlegers, mochten horen, God prijzende en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen van het welbehagen. En toen hebben ze met elkaar gesproken en gezegd tegen elkaar: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze zijn gegaan, of van Bijbels perspectief uitgezien, ze zijn gekomen. En ze hebben gevonden Maria en Jozef en het kindeke. En zoals tot hen gezegd was: ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Zo hebben ze het ook bevonden. Het geloof dat hen naar Bethlehem bracht, kreeg de geloofsbevinding. Ze vonden het zoals de Heere hen door zijn engel had gezegd. Het kindeke lag in de kribbe. En dat was genoeg om hen gezegend kerstfeest te doen beleven. Want het zien van het kind, van Gods Zoon in het vlees, het zien van onze zaligheid was bij de herders, zoals later ook bij Simeon, voldoende om in hun hart die vaste overtuiging te schenken en die zekerheid te geven: ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro en in doeken gelegd. De zekerheid dat dat ook voor hen was. Met hun eigen ogen hebben ze het gezien en met hun eigen hart hebben ze het geloofd. En met hun eigen geloof hebben ze het mogen omhelzen. En waar de vromen van de oude bedeling naar uit hebben gezien, is hen ten deel gevallen. De vaderen moesten van verre zien en de belofte uit de verte omhelzen. Maar zij hebben het mogen zien. Hun ogen zijn er getuigen van geweest. En de Heere heeft in hun leven dat geschonken dat zij mochten aanschouwen hoe God zijn belofte vervulde. En dat is een wonderlijke ervaring geweest voor deze herders. Maar u zegt: ja, wat hebben ze dan eigenlijk gezien? Ja, inderdaad, dat zou je je kunnen afvragen. Wat hebben ze dan eigenlijk gezien? En hoe zijn ze er dan zo zeker van dat ze de zaligheid Gods gezien hebben? Ze hebben gezien Maria, vers 16, en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En meer staat er niet. Dat hebben ze gevonden. Een kindeke liggende in de kribbe. Een kind van, zover zij weten, deze twee ouders. Deze twee arme mensen. Deze twee die op reis zijn, naar Bethlehem toe moesten. En wat ze ervan gehoord hebben van Jozef en Maria, ik weet het niet. Maar het zal toch niet onwaarschijnlijk zijn als er ook een gesprek plaatsgevonden heeft tussen hen en de herders. Dan hebben ze begrepen dat Jozef en Maria uit Nazareth kwamen en dat ze onderweg waren op bevel van keizer Augustus om in Bethlehem zich te laten beschrijven in de stad van David, omdat zij ook uit het huis en het geslacht van David waren. Maar voor de rest toch niks bijzonders. En laten ze dan uit het huis en geslacht van David zijn, maar dat huis is in verval. Er is niks, geen heerlijkheid meer aan te bespeuren. Daar is de koningsglorie al lang van weggeweken. Sinds er Romeinen zijn gekomen die dat land overheersen. En sinds er een Edomiet met name Herodes op de troon zit. Wat hebben ze gezien? En dan dat kindeke, wat hebben ze gezien? En toch, ze hebben het geweten. Dat blijkt ook uit hun reactie. Dat blijkt uit hun lied. Dat blijkt uit hun getuigenis. Ze hebben het geweten met innerlijke zekerheid dat hier in de kribbe de zaligheid ligt. Hoe hebben ze dat dan geweten? En hoe kunnen ze er straks zo overtuigd van spreken en al onbekend maken hetgeen hun van dit kindeke gezegd was? Hoe? Nou, je zou kunnen denken aan dat woord van de engel dat precies klopt met de werkelijkheid. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Zo is het ook gevonden. Dat klopte precies. En dat zou de overtuiging kunnen hebben gegeven. Maar het is niet waar. Dat klopt wel precies. Dat is wel in overeenstemming met elkaar. Het woord van de engel en de bevinding van deze herders. Daar zit geen verschil tussen. Maar dat geeft de overtuiging nog niet. Wat geeft dan de overtuiging? Waaruit hebben ze het geweten dat dat kind in de kribbe de zaligmaker is? Gods zoon in het vlees, de beloofde verlosser. De zekerheid die een mens ontvangen kan in zijn geloven. De vastheid en de rust die hij ontvangen kan, op grond waarvan hij zich ook aan het woord van de Heere kan overgeven, ligt niet in de conclusies die wij trekken. Ligt niet in de redenering die wij ophangen. Ligt niet in iets van wat wij doen. Maar die zekerheid en die vastheid en die rust, die is gelegen in wat God doet. In wat, zoals we dat ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis omschreven vinden, in het getuigenis van de Heilige Geest. Daarin. En die Heilige Geest die getuigt natuurlijk met en door het woord. Maar het is dat bijzondere werk van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Dat op de geloofsdaad de geloofsvrucht ontvangen wordt. En dat de ziel het dan kan zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat was het bij de herders. Toen ze kwamen, kwamen ze met het woord, nietwaar? Dat bracht hen naar Bethlehem. Dat hebben ze toch tegen elkaar gezegd in vers 15. Laat ons dan zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Dat woord zette hen op weg. Dat woord dreef hen uit. Hoewel het gepaard ging, zoals we gisterenmorgen zagen, met de onzichtbare en tegelijkertijd onwederstandelijke trekkingen die van dat kind in de kribbe uitgingen. Maar ze zijn door het woord gegaan. Dat woord dat sprak in hun situatie, dat woord dat gepast was op hun nood, dat woord dat antwoord gaf op hun vragen, dat woord dat getuigde van de vervulling van de wens die er al lang in hun hart lag. U is heden geboren. En met dat woord zijn ze gegaan. In de weg van de gehoorzaamheid aan dat woord zijn ze gekomen. Hebben ze gezien? En hoe weten ze nu dat allemaal zo is? En hoe weten ze nu met innerlijke zekerheid dat dit de beloofde is? Ze zien toch ook alleen maar een kind? geen gedaante en geen heerlijkheid dat ze hem zouden begeerd hebben. Hoe weten ze dan toch met zekerheid dat dit de beloofde verlosser is? Dat ze hem moeten hebben. En als ze hem hebben, dat ze dan alles hebben voor tijd en eeuwigheid. Ze weten het omdat de Heilige Geest het hen getuigt. Ze weten het omdat door het verlichtende werk van de Heilige Geest zij meer zien dan een kind in de kribbe. Zoals door datzelfde werk van de Heilige Geest Simeon meer zag dan een kind van arme ouders in de armen van zijn moeder. Wat zag Simeon? Dat de hemel open gegaan was en dat God zijn zaligheid bereid had voor het aangezicht van alle volkeren. En datzelfde hebben de herders gezien. Door het werk van de Heilige Geest, en dat komt als het komt met zoveel kracht, met zoveel overtuiging, dat als er nog vragen in je ziel overbleven, die vragen tot zwijgen gebracht worden. En als er nog twijfels waren, die twijfels verdwijnen. En als er nog ongeloof was op weg naar Bethlehem, sporen, restanten van ongeloof, ze zeiden: laat ons dan heen gaan. Dan kan de twijfel toch nog de kop opsteken en dan kunnen de vragen toch nog meegaan. Ook onderweg naar Bethlehem, ook onderweg naar de troon der genade. Zou God jou wel willen aannemen? En zou het wel waar zijn? En ben je niet in de war? En laat je je niet wat wijs maken? En is er niet? Maar als de Heilige Geest met zijn krachtige getuigenis spreekt en werkt in de ziel, dan is er wat er nog over was aan twijfel en aan vraag en aan ongeloof verdwenen. En dan is er die zekerheid en die vastheid. God heeft gedacht aan zijn genade. En dat is een wonder geweest waar die herders voorlopig nog niet mee klaar waren. Dat wonder dat ze nu hun wens verkregen hebben. Dat wonder dat zij nu de weg zien waarlangs zij weer behouden worden. Dat wonder dat God naar hen omziet. Dat hij naar hen vraagt, dat hij het hen laat verkondigen, hen laat zien, hen laat vinden, hen laat geloven. Terwijl zij, en als ze zichzelf kennen en ze hebben zichzelf gekend, en als ze zichzelf bezien in het licht van het woord van God, dan kan het niet anders, dan moeten ze zichzelf veroordelen en aanklagen bij de Heere en zeggen: waarom was het op mij gemunt? En straks nog veel meer. Als ze zien dat Bethlehem niet in beweging komt en dat er onder het volk van Israël niks verandert, nu de hemel open gegaan is en nu God zijn zoon gegeven heeft, dan is het wonder nog groter en nog rijker geworden dat de Heere nu hen heeft uitgezocht. In wat waren ze beter en waarin waren ze onderscheiden van de anderen? En toch, God had hen op het oog. En ze zijn, ik zei het al, voorlopig nog niet klaar geweest met de aanbidding en de beleving van dat wonder en die wondere genade die de Heere aan hen bewezen heeft. Gemeente, zo hebben die herders kerstfeest gevierd. Het is de vraag of wij zo ook nu of bij andere gelegenheden wel eens kerstfeest gevierd hebben. We kunnen natuurlijk ook op onze eigen manier kerstfeest vieren. Maar dan gaat het zo diep niet als bij de herders. We kunnen zelf kerstfeest maken. En we zijn er allemaal mee bezig op de een of andere manier. De een doet het met allerlei feestelijkheden en de ander doet het met allerlei meditaties. En dat op zich zeg ik daar geen kwaad van. Maar als het meer niet is en dieper niet gaat en verder niet reikt, dan verstaan we nog niet wat de herders beleefden. En dan kunnen we hen nog niet volgen. En dan kunnen we met hen nog niet meekomen als zij zeggen en ze gaan het zeggen. Komt, luister toe, gij godsgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Om dan zo vanuit de beleving en vanuit de ondervinding te spreken van de kerstvrucht. Gemeente, de vraag is of wij zo kerstfeest gevierd hebben. En of wij zo in de stilte en in de afzondering iets hebben mogen zien van dat geweldige, van dat wonderlijke, van dat onbegrijpelijke, dat God naar een mens zoals wij zijn wilde omzien. En dan maak het dan maar heel persoonlijk, en dan zeg ik niet een mens zoals wij zijn, maar dan zal het in ieder persoonlijk beleven, als God het hem door zijn geest zo schenkt als hij het de herders gaf, dat God naar zo iemand als ik ben wilde omzien. Zijn wij gegaan? Hebben we gezien? Hebben we geknield? Hebben we aangebeden? Minder is niet genoeg. En als de herders het dan zo gevonden hebben, dan zwijgen ze niet. Ze mogen niet zwijgen en ze kunnen niet zwijgen. Het is met hen net als met die meelguldigen is het wel. Toen zij terugkeerden van de kribbe en toen zij weer naar de schapen in de velden van Efrata gingen, het was nog altijd nacht. Toen hoefden ze geen excuses te maken. Toen ze Bethlehem wakker riepen met hun woorden en met hun liederen. Ze hoefden zichzelf niet te verontschuldigen dat ze de mensen uit hun slaap haalden. Het was immers niet hun woord dat ze spraken. Het was Gods woord. Ze hebben het niet zelf verzonnen. Maar het was het woord van de levende God. En daar konden ze niet van zwijgen. En omdat ze er zelf helemaal in leefden, konden ze er zelf ook helemaal achter staan. En hebben ze het beseft en in dat besef gesproken, dat wat zij nu gevonden hebben voor elk mens van wezenlijk belang is. Buiten Jezus, en dat is voor al de inwoners van Bethlehem waar, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zouden ze die boodschap aan de mensen in Bethlehem dan mogen onthouden? Als God gekomen is om in hun midden zijn zoon te geven, moeten ze in Bethlehem dat dan niet weten? En moeten ze niet aangespoord worden door die herders om net zoals zij ook te gaan en ook dat kindeke op te zoeken en te vinden? Maar het waren toch helemaal geen predikers die officieel aangesteld waren. Het waren toch ook helemaal geen mensen die een speciale theologische training en opleiding ontvangen hadden. Ze konden geen eens lezen, deze herders. En wat weten zij nou van theologie? Hoe kunnen zij nu spreken over Gods beloften? En over de vervulling van Gods beloften. En over de Messias die komen zou en die nu gekomen is. Oh, maar moet een mens dan eerst theologie gestudeerd hebben voordat hij preken mag? En voordat hij verkondigen mag wat de Heere gedaan heeft en wat God in zijn genade geopenbaard heeft? Ze waren ongeleerd. Dat wel. Maar ze konden goed preken. Ze waren ongeletterd. Maar soms kunnen ongeletterde mensen beter over Gods daden spreken dan vaktheologen. Wanneer? Als ze het kindeke gevonden hebben. Als ze hem gezien hebben. En als ze hem in het geloof hebben omhelst. Ja, maar om te preken moet je toch een lastbrief hebben. Ze hadden toch van de synagogen of van het Sanhedrin autorisatie moeten hebben. Dat zij bevoegd waren om het woord van God te verkondigen. En zo'n autorisatie, zo'n lastbrief hadden de herders toch niet ontvangen. Nee, van het Sanhedrin en van de synagogen niet. Maar van de Heere wel. Die het hoort zeggen, kom. Ieder die het hoort, ieder die het van de Heere gehoord heeft, heeft daarin tegelijkertijd en permissie, maar ook volmacht gekregen om te zeggen, kom, kom, ga met ons en doe als wij. U hoeft toch niet lid van het brandweerkorps te zijn voordat u toestemming hebt om een ander uit een brandend huis te redden. Het woord van God verkondigen en de daden des Heren uitspreken, dat is toch maar niet het alleen het werk van een aantal mensen die daar een speciale opleiding voor gehad hebben. Ieder die het van de Heren gehoord en geleerd heeft. Ieder die het van de Heren heeft ondervonden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Heeft het recht en de plicht om te zeggen, komt, luister toe, hoort wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. En daarom hebt u het van de Heere gehoord en geleerd, laat dan geen stilzwijgen bij u gevonden worden, maar roep het dan uit en verkondig het. Aan een ieder die horen wil wat grote dingen de Heere gedaan heeft. En laat het dan niet blijven bij een verkondiging van de heilsfeiten. Bij een weergave van de objectieve gebeurtenissen. Van wat er in het evangelie staat. Maar laat het dan zo verkondigd worden dat de stem vertolkt leeft in het hart. En ik denk dat het daar nogal eens aan ontbreekt. Gemeente, laten we eerlijk zijn ook naar onszelf toe. En naar de prediking toe. Er vaak gepreekt wordt objectief. Over wat er gedaan is. Over wat God gezegd heeft. Over wat de Heere gegeven heeft. En dat hadden de herders ook kunnen doen. Ze hadden kunnen spreken over het objectieve woord dat door die engel gesproken was. En ze hadden kunnen spreken over dat objectieve lied dat ze in de velden van Efrata gehoord hadden. En ze hadden kunnen spreken over dat kind in de kribbe. En toch hebben ze er zo niet van gesproken, nietwaar? En als zij het gezien hadden, maakten ze al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En kijk eens in vers 20. En de herders keerden wederom en verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden. Wat ze gehoord en gezien, wat ze gehoord en beleefd, wat ze gehoord en ondervonden hadden, gelijk het tot hen gesproken was. Ze hebben gesproken dat woord dat niet alleen weergaf de objectiviteit van Gods heilswerk. Maar ze hebben verkondigd dat wat de Heere gedaan heeft in zijn heilswerk, in hun leven, vrucht mocht dragen. Ze hebben verkondigd wat dat nu voor hen betekende. Wat God gedaan had aan hun geest. En met dat hele persoonlijke accent was de prediking die zij in de straten van Bethlehem brachten, in de diepe zin van het woord een bevindelijke prediking. Niet slechts een persoonlijke prediking, want ik geloof dat er nog verschil is tussen persoonlijk preken en bevindelijk preken. Bevindelijk preken, dat hebben die herders gedaan toen ze zeiden wat God niet alleen maar gedaan had, maar wat God aan hen gedaan had. In hun leven gewerkt had. Alles wat ze gehoord en gezien hadden. Nou kun je je betere predikers wensen. Mensen die het van de Heere zelf gehoord hebben. Mensen die het met eigen ogen gezien hebben. En mensen die in die ontmoeting met dat kindeke ook waarlijk geloofd hebben. Kun je je betere predikers wensen. Ze hebben het zelf uit Gods mond gehoord. Het is door de Heilige Geest in hun hart vastgemaakt en bezegeld. Ze weten het met vastheid en zekerheid. En ze zijn er zelf getuigen van geweest. Kunt u zich betere predikers van het woord indenken? Zulke predikers heeft Bethlehem gehad om jaloers op te worden. En hoe heeft Bethlehem erop gereageerd? Ja, nu ligt het voor hun verantwoordelijkheid natuurlijk. De Heere heeft het ze laten boodschappen, dit keer niet door een engel, maar eigenlijk nog veel belangrijker door mensen die er zelf in delen mochten. Die engel die sprak ook maar afstandelijk. Want die wist nooit wat het was om de zaligmaker persoonlijk te leren kennen. Dat hoefde die engel ook niet. Die engel die sprak over wat God gedaan had en wat de Heere gegeven had. En u is heden geboren, maar hij kon nooit zeggen, hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Die engel hoefde niet naar Bethlehem om daar de zaligmaker te aanschouwen. De schuld overnemen, de borg die gekomen was om zijn ongerechtigheden te bedekken. Maar Bethlehem heeft het niet van engelen gehoord. Bethlehem mag het horen van de herders die door de Heere tot predikers van het woord worden aangesteld. En die getuigen kunnen van de genade aan hen geschied. En hoe is de reactie in Bethlehem dan? Ja, er staat dat ze zich verwonderden. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. En op het eerste gezicht lijkt dat toch wel een gunstige reactie. Die mensen zijn wakker geworden. En ze hebben geluisterd, ze hebben de slaap uit hun ogen gewreven en eerst is goed nagedacht van zijn we nou wakker of slapen we, wat is er aan de hand? En toen kregen ze het door en toen gingen ze het begrijpen en toen herkenden ze die boodschappers. Natuurlijk, die herders kenden ze wel, die daar uit hun eigen omgeving kwamen. En ze luisterden met aandacht en toen tot hen doordrong, toen hebben ze zich verwonderd. Ze zijn niet korzelig weer teruggegaan naar bed en te zeggen, en hebben niet tegen die herders gezegd, hou je mond en stoor ons niet. En ze hebben die herders niet de deur gewezen en gezegd, zwijg alsjeblieft en denk aan onze kinderen, het is toch nacht. Maar ze hebben met verwondering geluisterd. En ze hebben zich afgevraagd wat ze daar eigenlijk verkondigden. En hoe zit dat dan? En kan dat wel? De Messias? Zou dat waar zijn? Ja, als je naar die herders kijkt en als je naar die herders luistert, dan moet je het eigenlijk wel geloven. Want die mensen zijn zo overtuigd en die zijn zo zeker van hun zaak. Er is geen twijfel meer mogelijk. Hoor maar de manier waarop ze het zeggen en de woorden die ze gebruiken. Ze zijn er met elkaar vast van overtuigd dat in de kribbe in Bethlehem de zaligmaker Christus de Heere ligt. En dat ze die zelf hebben gezien. Maar Als dat zo is, klopt dat wel? Zou de zaligmaker in een kribbe liggen? En zou God die boodschap dan wel geven aan deze herders, die toch ver ten achter staan bij de anderen in Bethlehem? Die ongeleerde en onbeschaafde mensen, zou God zulken hebben uitgekozen als eersten om de boodschap van een engel te horen? En zou God zulken willen gebruiken om de boodschap te brengen? Zou hij dan niet de dorpsrabbi uitgekozen hebben? En zou hij niet een aantal leden van het Sanhedrin hebben bekendgemaakt met het heugelijke feit dat de Messias geboren is en de belofte vervult? En zouden dan niet het leden van het Sanhedrin naar Bethlehem en naar andere plaatsen in Israël gereisd zijn om het te verkondigen in de officiële synagogediensten? Ze begrijpen het allemaal niet. Ze zijn welwillend om te luisteren. Ze zijn ook geneigd om te geloven wat die herders hem boodschappen. Die herders staan ook weer niet zo slecht bekend dat ze als bedriegers en als fantasten bekend staan. Nee, ze geloven wat die herders zeggen, maar ze begrijpen het niet en ze kunnen het aan de andere kant daarom ook niet geloven. Maar wat er dan wel is, dat wordt in het woord van onze tekst aangeduid met verwondering. Verbazing. Nou, dat is niet slecht. Het had veel erger gekund. Maar het is ook niet genoeg. En waar blijkt dat uit, dat het niet genoeg is? Hieruit. Het blijft hierbij. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. En waar u nu ook verder leest in Lucas 2, of waar ook in de rest van de Bijbel, u komt die inwoners van Bethlehem niet meer tegen. Althans niet op weg naar de kribbe. En u vindt nergens een aanduiding dat ze gegaan zijn met de herders. Kom, ga met ons en doe als wij, zeiden zij. Maar u vindt nergens dat zij hun schoenen aangetrokken hebben en hun jas aangetrokken hebben. En dat zij, het zij in de nacht of straks in de morgen van de nieuwe dag, gegaan zijn. Verwonderd. En verwonderd zijn ze weer teruggegaan naar bed. En verwonderd hebben ze er 's morgens onder het ontbijt nog met elkaar over gepraat. En verwonderd hebben ze elkaar, als ze elkaar op hun werk ontmoeten, ook nog over gehad. En verwonderd zijn ze geweest de volgende dag, totdat ook die verwondering langzamerhand weer weg ebde. En ze tenslotte niet meer terugdachten aan die wonderlijke nacht en aan de boodschap die ze gehoord hebben. Ja, maar de Messias was toch geboren, ja? Ja, dat zeiden de herders wel. En dat leek ook wel echt. Zij meenden het in ieder geval. Waarom zijn ze dan niet gaan kijken, zelfs al hadden ze nog twijfel in hun hart? Waarom is er dan niemand geweest die toch de schoenen aangetrokken heeft en tegen zijn buurman gezegd heeft: nou, ik kan het niet geloven en toch, ik wil het zelf gaan controleren. Waarom is er niemand geweest die tenminste nog dat gedaan heeft? Omdat ze er geen van allen echt belang bij hadden. Het was verborgen voor hun oog. Daarom hebben ze de dag, hier was het de nacht van hun bezoeking, niet bekend. Het was verborgen voor hun oog. Verlangden ze dan niet naar de vervulling van de belofte? Ja, dat wel. En toch eigenlijk ook weer niet. Niet echt. Godsdienstig wel, maar persoonlijk niet. Godsdienstig wel, want dan zou de heilstijd aanbreken. Jawel, zo hadden de rabbijnen, zo hadden de geleerden, de schriftgeleerden hen verkondigd. En zo verstonden ze de schriften. Er zou een heilstijd aanbreken, dat zou fijn zijn. Maar persoonlijk hadden ze die zaligmaker niet nodig. En ontbrak in hun leven wat aanwezig was bij die herders, die innerlijke drang, dat getrokken worden, dat onweerstaanbare getrokken worden. Kunt u begrijpen waarom ik zo pas zei dat het wonder voor die herders al groter werd? Het was een wonder dat de Heere hen uitkoos en dat die engel tot hen kwam. Het was een wonder dat zij dat kindeke mochten vinden en dat het getuigenis van de Heilige Geest in hun leven was, met zoveel overtuiging en zoveel overreding, dat ze niet anders konden dan het geloven. Maar nu ondervinden ze dat hun prediking, de boodschap die ze met hart en ziel brengen, de boodschap waar ze met al de bewogenheid van hun hart achter staan, geen effect heeft in Bethlehem. Wat een wonder wordt het dan nog meer als ze terugdenken dat God in hun leven de schellen wel van de ogen deed vallen. En dat de Heere in hun ziel wel dat geloof gewerkt heeft. Het had net eender kunnen zijn als met de rest van Bethlehem. Ook in hun leven, dat al had die engel gekomen. En al hadden de menigte van hemelse heerlegers gezongen in Bethlehems velden, dan hadden ze nog gezegd, en wat zal dit zijn? Dan hadden ze nog geëindigd in niet meer dan verwondering. Maar als dat kind hen niet onwederstandelijk getrokken had, waren ze gebleven bij de schapen. Zoals Bethlehem gebleven is onder hun eigen dak. En zoals er van de rest van Bethlehems inwoners niet één geweest is die gegaan is. En toen hebben ze het nog dieper beleefd. En nog rijker verstaan de verwondering en de aanbidding. Waarom, Heere, was het op ons gemunt? Dat al de huizen in Bethlehem blijven gesloten. En daar de niemand van de inwoners van de stad van David het kennelijk de moeite waard vindt om uw zoon in het vlees te gaan aanschouwen. Gemeente, hoe loopt dat dan af in Bethlehem? Ik zei, je komt ze niet meer tegen, de inwoners van dat stadje. Nog één keer, ja, nog één keer kom je ze tegen. Omdat ze de dag hunner bezoeking niet bekend hebben. En op zo grote zaligheid geen acht hebben geslagen. Laat de Heere ons in zijn woord zien dat wij dan ook niet meer kunnen ontvlieden. De grote blijdschap die hen verkondigd werd, veranderde voor de inwoners van Bethlehem in grote droefheid. Toen de soldaten van Herodes kwamen en al de kinderen in Bethlehem en in deszelfs landpalen van 2 jaar oud en daaronder met het zwaard hebben omgebracht. Toen is gehoord geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen. Weigerde om getroost te worden, omdat ze niet zijn. Daar eindigt het als we de dag der bezoeking niet bekennen. Als de herders door de straten van Bethlehem gaan met de boodschap van alles wat ze gehoord en gezien hebben, zoals de Heer het hen heeft verkondigd. En als Bethlehem niet verder komt dan verwondering, dan komt straks Herodes. En dan moeten ze hun kleine kinderen gaan begraven. En daarom zegt de apostel dat we niet zullen kunnen ontvlieden als we op zo grote zaligheid geen acht geven. Als we de gang naar de kribbe niet hebben leren maken, gemeente. en eindigt ook ons leven in ontstellende droefenis. Als wij onder de prediking van het kerstevangelie misschien ook gekomen zijn tot verwondering en wat wil toch dit zijn, maar als het verder geen resultaat heeft gehad. Als we instemming betuigd hebben met de prediking, of als we meegedacht hebben met de prediking, of als we in de emotionele sfeer, in de gevoelsfeer, naar ons gevoel toch wel een aardig kerstfeest gehad hebben. Maar als we de gang naar de kribbe niet gemaakt hebben, om daar als een arm, ellendig zondaar te knielen bij de zaligmaker van zondaren, dan eindigt het in ons leven, al vieren we 90 keer kerstfeest. En al hebben we het 90 keer sentimenteel en romantisch nogal aardig goed gehad, dan eindigt ons leven in diepe duisternis en in bittere droefheid. Ze verwonderden zich. Ach, hadden ze de andere verwondering maar gekend. Weet u, die herders die leefden ook in de verwondering. Maar er zat dit verschil in. Die mensen in Bethlehem die verwonderden zich en ze gingen niet naar de kribben. En de herders verwonderden zich nadat ze bij de kribben vandaan kwamen. En dat is nou maar net het verschil tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Eeuwig wel of eeuwig wee. Die herders verwonderden zich ook. Ik zei het u al, waarom was het op mij gemunt? Die herders verwonderden zich ook dat God naar hen had willen omzien. Die herders verwonderden zich ook over dat onbegrijpelijke, dat zij onwaardigen, gevallen, verloren kinderen van Adam, die God misdaan hadden, op het hoogst misdaan hadden, toch het voorwerp van de liefde, van de opzoekende liefde des Heren mochten wezen. Die herders verwonderden zich ook dat zulken vuil en verdorven in het diepst van hun bestaan gezegd werd, u is heden geboren, hoe is het mogelijk dat God naar zo een omziet als ik ben. Ze hebben zich verwonderd toen ze zagen God geopenbaard in het vlees en dat voor mij. Ze hebben zich verwonderd toen ze gingen begrijpen en steeds meer gingen begrijpen dat hier in de liefde Gods geopenbaard is, dat de Heere naar hen wilde omzien. En dat zij hem nu mogen liefhebben, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Ze hebben zich verwonderd over dat werk van de Heilige Geest van binnen, die hen overreedde en overtuigde en trok en zekerheid en vastheid gaf. Ze hebben zich verwonderd dat de Heere zulke onverdiende weldaden aan hen wilde schenken. Maar dat was een verwondering die voortvloeide uit het horen en het zien. Uit de persoonlijke geloofsontmoeting met dat kind. En van zulke verwondering is de schrift ook vol. Dan zegt David, wat ben ik en wat is mijn huis dat gij mij tot dusver gebracht hebt. Dat is de verwondering die op zijn plaats is. Dat is de verwondering die voortvloeit uit de gelovige aanschouwing. Kent u die? O, het is een wonder dat we in onze onbekeerde staat nog door de Heere gespaard zijn. Het is een wonder dat al kennen we de Heere op dit moment niet. En al hebben we nog nooit als een schuldverslagen zondaar aan zijn voeten gelegen, we toch nog leven mogen. Het is een wonder dat, al hebben wij de Heere getergd met onze zonden en al is ons hart voor hem gesloten gebleven, de Heere ons toch nog de adem in onze neusgaten geeft. En dat hij ons in zijn langmoedigheid nog draagt en verdraagt. Is het geen wonder? Het is een wonder als de Heere ons, terwijl wij in eigen gerechtigheid voortleven en denken dat wij verzoend zijn en vrede met God hebben, terwijl ons hart toch eigenlijk nog voor hem gesloten is, dat de Heer ons toch nog nawandelt met de roepstemmen van zijn woord en ons zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En ons de enige weg der zaligheid wijst. Is het geen wonder dat de Heer mensen in hun ongerechtigheid en mensen in hun eigen gerechtigheid nog draagt en in zijn geduld en in zijn langmoedigheid nog met hen bezig wil zijn en bemoeienissen met hen wil hebben? Het is een wonder dat te midden van onze verlorenheid en van onze nood en ellende de blijde boodschap van zijn genade nog klinken mag. En dat het ons op kerstfeest nog verkondigd mag worden dat de Heere voorzieningen getroffen heeft. Opdat een verloren mens behouden zou kunnen worden. Het is een wonder dat we niet afgescheept behoeven te worden met fabeltjes en met allerlei menselijke praatjes. En met allerlei kerstboodschappen waar het hart van het evangelie al lang uitgesneden is. Het is een wonder dat de Heer ons nog spreken wil van Hem en van zijn genade in Christus en van het werk van de Heilige Geest dat onmisbaar is en dat ons de weg der zaligheid nog recht mag worden voorgesteld. En we mogen ons over die dingen best verwonderen ook, als het er maar niet bij blijft. En als we in onze rechtzinnigheid en in onze uiterlijke voorrechten maar niet genoeg menen te hebben. We moeten naar de kribbe. We moeten naar dat kind. We moeten het persoonlijk leren geloven en omhelzen. En we moeten zo de verwondering leren kennen die de herders ten deel viel. Waar zij tot in alle eeuwigheid trouwens nog niet mee klaar zijn. Want ze zijn al zoveel eeuwen voor de troon van God en van het Lam. En ze hebben al zoveel eeuwen, maar er zijn geen eeuwen waar zij nu zijn, want de tijd bestaat daar niet meer. Maar ze zijn al zo lang, laat ik het dan toch in onze menselijke termen zeggen, ze zijn al zo lang daar waar ze dat lam mogen aanschouwen en aanbidden, zonder zonde en zonder gebrek. En ze hebben nog nooit het wonder gepeild waarom God nou op hen neerzag. En waarom de Heere hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En ze zullen tot in alle eeuwigheid, al de eeuwen die nog resten, die geen eeuwen meer zijn zullen. Maar de ganse eindeloze eeuwigheid nodig hebben. Om dat wonder te aanbidden. Dat God niet om enig goed in hen, niet om enige deugd bij hen. Niet om enige gerechtigheid die zij bezaten, want ze hebben zichzelf leren afschrijven en met Job leren verfoeien in stof en as. Maar dat God, omdat hij redenen genomen heeft uit zichzelf, in ontferming op hen wilde neerzien. Zovelen in Bethlehem gingen verloren. De smart in Bethlehem was hevig. Zij mochten delen tot hun stille verwondering en aanbidding in de grote blijdschap. God geopenbaard in het vlees en dat ook voor hen. Gemeente, die verwondering, nu en eeuwig, die zij ons deel. Amen. We zingen Psalm 119, het 86e vers. Heere, we buigen ons voor uw heilig aangezicht. Zeggen u dank dat u het ons geven wilde. Met elkaar nog een stukje uit uw woord te overdenken. Wat hebt u de herders rijk beweldadigd. Wat een nacht is dat geweest in hun leven. Ze hebben hem nooit meer vergeten. En tot in alle eeuwigheid zullen ze u ervoor danken voor wat u hen toen deed ondervinden en gedaan hebt aan hun geest. Heren, wij bidden u dat wij dezelfde dingen mogen leren. Dan laten we het aan u over, heren, want het staat niet aan ons om u daarin voorschriften te geven. We laten het aan u over hoe u het ons leren wilt. Maar als wij maar mogen komen tot die waarachtige verwondering, die meer is dan de verwondering in Bethlehem, die eindigde tenslotte in die diepe smart. Ach Heere, schenk ons dat wonder te beleven, dat gij naar ons wilde omzien en dat u in ons verloren leven wilde indalen. Schenk ons waarachtig geloof. Schenk ons het besef van onze nood en ellendigheid. Schenk ons die innerlijke overtuiging dat de Heere Jezus een gepaste zaligmaker is. Die precies past op onze ellendigheid en verlorenheid. En dat gij in hem een algenoegzame middelaar en verlosser gegeven hebt. En dat armen en ellendigen in hem nu alles mogen vinden wat ze voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Heren, zullen we deze dingen leren en zullen we in het leren van deze dingen voortgaan, dan is onmisbaar het werk van uw geest. Wilt u daar ons diep van doordringen? En wilt u ons dat onderwijs uit uw heilige geest schenken? En ons zo nog een gezegend kerstfeest geven. Voor het eerst of opnieuw in ons leven. Heere, denk aan ons. En wees ons een alvervullend God. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van de 106e psalm. Psalm 106. Vers 26, gelooft zij Israëls grote God. Laten we dat maar staande zingen. Vrede draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.